Dit is aflevering 121 van de Nieuwe Leiders Podcast, een flitscursus omgaan met niet weten. En voor ik van wal steek, wil ik je graag uitnodigen voor een gratis webinar dat ik aanstaande woensdag 21 juni 's ochtends geef. En dat heeft de titel Vergroot je impact met emotionele intelligentie. Wat je leert in dit gratis webinar is waarom je doet zoals je doet. Hoe je minder last hebt van het gedrag van anderen, hoe je meer grip krijgt op je eigen gedrag, op je gedachten en je emoties. En je krijgt dus niet alleen inzicht in hoe het bij jou werkt onder de motorkap, zeg maar je gaat ook beter bij andere mensen herkennen wat er bij hun gebeurt. Kortom, je vergroot je emotionele intelligentie, waardoor je ook je positieve impact op je omgeving vergroot. Wil je daarvoor aanmelden? Kijk dan naar de link in de show notes. Ik zal hem ook hier zeggen, maar hij is wat lang. Het is op mijn site deimplementatiedokter.nl/... en dan vergroot je impact met emotionele intelligentie en overal staan streepjes tussen. Maar je kunt ook gewoon in de show notes kijken en dan kun je hem zo gebruiken. Daarnaast doe ik aan het eind van deze aflevering een vooraankondiging van een heel nieuw traject wat ik na de zomer start. Wil je daar meer over weten? Stuur me dan een mailtje naar petra@deimplementatiedokter.nl en ook die staat in de show notes. Nou, laten we de brug maken naar deze aflevering. Ik ga je meenemen in drie hele praktische stappen die je kunt gebruiken om de waarde uit niet weten veel beter te gaan benutten. Er zit namelijk inherente waarde in niet weten, maar we hebben een soort van geleerd dat niet weten, onzekerheid, dat we dat moeten vermijden, dat we daar weg van moeten blijven. Ik vertel je in deze aflevering waarom dat zo is en ook waarom dit nu precies nodig is om de weg naar beweging, naar ontwikkeling, naar innovatie en creativiteit te openen, hè? Want de wereld is nu eenmaal complex, ongestructureerd en onvoorspelbaar. Dat is nooit anders geweest en dat zal alleen nog maar meer worden. Nou, wil je daar op een hele positieve, constructieve manier de waarde uit kunnen halen, daar op een positieve manier mee omgaan, luister dan naar deze aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Mijn naam is Petra Kuipers en vanaf deze plek neem ik je mee op onderzoek naar hoe we nieuwe vormen van leiderschap kunnen ontwikkelen in organisaties, in teams en niet in de laatste plaats bij onszelf. Samen herschrijven we de definitie van leiderschap. De Nieuwe Leiders Podcast is een podcast vol inspiratie en informatie voor formele en informele leiders. Let's go! Ik wil je graag meenemen in drie stappen waarmee je meteen in de praktijk kunt gaan experimenteren om je anders te verhouden tot onzekerheid, complexiteit en niet weten. En je kunt het zien als een soort flitscursus. Wat ik je ga vertellen kun je zowel in je werk toepassen als in je privéomgeving. Of misschien heb je zelf wel een paar hele diep gekoesterde dromen, maar durf je die niet echt te gaan leven omdat je bang bent voor de onzekerheid die dat met zich meebrengt. En ik hoop dat ik hiermee een paar handvatten geef waar je mee voorzichtig aan kunt gaan experimenteren. Ik zeg niet spring in het diepe en laat al je zekerheden los, zeker niet. Maar ik hoop dat ik je hiermee in een iets ander bewustzijn kan gaan brengen. Want als het gaat om onzekerheid, over complexiteit, over niet weten, dan verwarren we onbewust twee termen met elkaar. We zien onzekerheid onbewust als een synoniem aan onveiligheid. En als we dat doen, dan gebeurt er iets in onze fysiologie. Hè? Dat levert een stressreactie op. We gaan het zien, hè, als we kijken naar veranderlijkheid, als een risico, als onveilig, als iets wat we moeten vermijden, dan triggert dat dus een stressrespons en schieten we in vechten, vluchten of bevriezen. En je kan je voorstellen dat dat niet de meest bevorderlijke staat is om creativiteit en oplossingsvermogen en wendbaarheid mee te activeren. En hoe kun je nu meer ontspannen en meer veiligheid creëren rondom die onzekerheid als we daar van oudsher, maar ook vanuit onze cultuur, vaak een onbewuste stressreactie op hebben? Nou, de eerste stap die ik je heel graag wil meegeven is dat je je gaat realiseren dat die onzekerheid, die oncomfortabele gevoelens, die wiebeligheid, die soms ook lichte angst die je kan voelen, dat die horen bij het proces. Het is een soort natuurlijke staat. En het is geruststellend om te begrijpen hoe dat proces van niet weten, hoe dat werkt op jouw lichaam en op jouw fysiologie, hè, op je hormonen, zeg maar. Zodra je gaat beseffen dat dat gevoel erbij is en zelfs natuurlijk en nodig is om in beweging te komen, hè, om juist die vorm van bewustzijn te genereren waarin die nieuwe ideeën kunnen ontstaan, dan voelt het al veiliger. Dan begin je al te merken van, hey, wacht even, ik moet daar niet heel erg van weg bewegen. Ik moet niet op allerlei manieren in actie springen om dat ongedaan te maken, om het alsnog veilig te maken, om er allerlei kaders omheen te timmeren, of juist er vandaan bewegen door afleiding te zoeken. Je wilt je hele fysiek gaan leren dat deze gevoelens erbij horen, zodat dat veiliger gaat voelen, zodat je stressrespons korter of milder wordt. En als je dat bij jezelf kunt doen, dan ben je ook beter als leider in staat om dat bij je omgeving te gaan doen. Er liggen kansen besloten in die energie die niet weten oproept. En daardoor wordt het niet minder onzeker, maar het gaat wel veiliger voelen, waardoor we uit die stressrespons kunnen. En nogmaals, ik zeg niet je moet al je zekerheden overboord gooien, want die zijn niks waard. Ik zeg vooral, het is bewust worden van de waarde van die oncomfortabele gevoelens. Daar zit een activerende werking in, zeg maar. En andersom zeg ik ook, als we te veel vasthouden aan zekerheid, dan maakt dat ons gezapig, het houdt ons rigide. Het beperkt ons vermogen om in allerlei creatieve alternatieven te denken. Dus het is ook belangrijk om daar ruimte te gaan geven aan onzeker, om dat wat meer toe te laten, zodat we wendbaarder en veerkrachtiger worden en bovendien veel meer ruimte krijgen voor nieuwe perspectieven, andere mogelijkheden en ook meer menselijkheid. Want onzekerheid hoort bij onze menselijke ervaring. Dat is nooit anders geweest. Alleen hebben we heel lang geprobeerd om daar allerlei vormen van schijnveiligheid omheen te timmeren, terwijl de inherente waarde in dat ongemakkelijke gevoel, ik hoop dat je dat gaat zien als waardevol, als een startmotor voor iets anders. Dus dat is stap 1 in deze flitscursus omgaan met onzekerheid. En de tweede stap die ik met je wil maken gaat over dat een quote die ik vorige week zag, en ik kan je helaas hier het plaatje niet laten zien, maar ik heb hem bewaard omdat ik hem zo waardevol vond. Ik kom helemaal niet uit mijn woorden van enthousiasme. dat ging erover dat het tegenovergestelde van onzekerheid is niet zekerheid, maar het is aanwezigheid. Dus laat die even tot je doordringen. De onzekerheid die voortkomt uit niet weten, vanuit veranderlijkheid, vanuit allerlei dingen waar we geen grip op kunnen geven, die vraagt niet om het creëren van nog meer kaders, regels, protocollen en allerlei andere vormen van schijnveiligheid. Het vraagt van ons om een hogere kwaliteit van aanwezigheid te ontwikkelen, zodat we daar op een goede manier op kunnen reageren, zodat we daar op een goede manier ons daartoe kunnen verhouden. En we hebben evolutionair gezien een heel aantal eigenschappen die ons uniek menselijk maakt. Dingen als intuïtie, empathie, groepsdynamiek kunnen voelen, werken met wat er speelt in de onderstroom, verbeeldingskracht, het creëren van een positieve cultuur of een positieve context. Dat zijn allemaal dingen die ons uniek menselijk maken en die zitten die komen uit onze uniek menselijke intelligentiecentra. Nou, als je mijn vorige afleveringen, podcastafleveringen hebt gehoord, dan weet je dat ik op dit moment heel intensief bezig ben met kunstmatige intelligentie en wat dat vraagt van ons leiderschap. En een van de paradoxen die ik daarbij tegenkom is dat hoe meer technologie onze realiteit gaat beïnvloeden, hoe meer dat vraagt van ons om die hele diep menselijke vormen van intelligentie te gaan benutten. Want dat is hoe het leiderschap van de nabije toekomst, eigenlijk van nu en de komende, nou, zeker het komende decennium eruit gaat zien. Wat betekent dat voor die kwaliteit van aanwezigheid? Nou ja, waar wij mensen ons onderscheiden van kunstmatige intelligentie. Hè, en kunstmatige intelligentie lijkt qua mogelijkheden heel sterk onze rationele linker hersenhelft. Daar is het ook een beetje op gebouwd. Maar wij hebben als mens nog een paar andere intelligentiecentra tot onze ontwikkeling. Tot onze beschikking. En die voorziet ons al vanuit de oertijd op een veel dieper niveau van informatie. En dat maakt dat we als soort nog niet uitgestorven zijn en dat wij continu mee kunnen bewegen met allerlei evolutionaire ontwikkelingen om ons heen in ons hele ecosysteem. En dat is bijvoorbeeld de intelligentie die aan het werk is als je merkt dat er iets in een gesprek niet uitgesproken wordt, terwijl het wel voelbaar is. Of als je in een team een bepaalde dynamiek voelt. Of als je een ruimte instapt en denkt van hé, het voelt hier heel gespannen of het voelt hier niet pluis. Er is zoveel meer relevante informatie waar je gebruik van kunt maken dan alleen dat wat er gezegd wordt of wat er geschreven staat. Nou, hoe komen we nou aan die informatie? Hoe komt dat nu bij ons? Want dat is een heel belangrijk aangrijpingspunt als je het hebt over, het omgaan met niet weten. Het je verhouden tot niet weten en een hoge kwaliteit van aanwezigheid hebben. Nou, naast ons forse brein in ons hoofd, hè, zowel linker als rechter hersenhelft, hebben we het al over gehad, hebben we nog een brein in ons hart en één in ons buik. En wij zijn als mens een soort lopende antenne. Wij kunnen heel veel informatie oppikken, maar we zenden ook heel veel informatie uit. Dus we zijn een zender en een ontvanger. Dat hoofd en dat hart, of dat hart en dat buikbrein, dat zijn net als ons hoofdbrein ook volledig autonome zenuwstelsels. Dus de frases die je wel eens hoort van goed luisteren naar wat je hartje ingeeft of luisteren naar je onderbuikgevoel, die zijn er met reden en die bestaan in bijna alle denkbare talen. Dus dat is een hele oude wijsheid die niet voor niks is ontstaan. Nou, om goed te kunnen waarnemen is het belangrijk dat je dus een goede kwaliteit van aanwezigheid hebt, waarmee je ook in je hart en in je buik kunt gaan waarnemen. Terwijl ons hoofd is behoorlijk dominant. En zeker alle informatie die over ons uitgestort wordt, waarmee we dingen die we lezen, die we horen, die ons verteld worden, dat neemt al heel snel ons denken over. Dus het vraagt van ons om weer dieper in dat lijf te gaan inchecken. En om dat heel praktisch te maken, wil ik je een korte oefening geven die je helpt om weer heel snel terug te komen in die aanwezigheid als je door allerlei dingen bent afgeleid. Want wat er met je hart en je buik wordt waargenomen, dat is heel subtiel. Terwijl je hoofddenken, dat schreeuwt tegen je. En de rest van je lijf, dat kun je zien als dat fluistert tegen je. Dat geeft je hele subtiele porretjes, vaak in de vorm van gevoelens. He, het verschilt een beetje van mens tot mens hoe je dat waarneemt. Maar je kunt vaak een niet-pluisgevoel onder in je buik voelen. En je kan in je hart voelen als daar iets gebeurt. Waar relaties mee te maken hebben. Hoe kun je nu in neutraal komen zodat je dat beter kunt waarnemen? Nou, door je autonome zenuwstelsel even te kalmeren en uit je hoofd in je buik te zakken. Er zit gewoon een resetknop op ons en die bestaat uit twee ongelooflijk simpele stappen, maar die zijn ontzettend effectief. De eerste stap is hartgericht ademhalen. Je focust je aandacht helemaal op de regio rondom je hartstreek en je visualiseert hoe je in- en uitademt door je hart. En natuurlijk adem je door je neus of als je verkouden bent door je mond, maar je visualiseert dat die ademhaling door je hartgebied gaat. En als dat comfortabel voor je voelt, kun je ook een beetje dieper en een beetje langzamer ademen dan normaal. Dat zet het nog wat extra kracht bij om jouw hele zenuwstelsel te kalmeren. Stap 2 is dat je een positieve emotie bij jezelf oproept terwijl je door je hart blijft in- en uitademen. En je kunt dat gevoel bijvoorbeeld oproepen door het beeld van een geliefd huisdier of een geliefd persoon voor je te zien. Het onderwerp doet er niet zoveel toe. Het gaat er echt om dat je ergens aan denkt wat een heel positieve emotie bij jou oproept terwijl je die ademhalingsoefening doet. Als je dit even oefent, dan voel je het verschil. Je voelt bijna hoe je in je lijf zakt. En Als jij een heel linksbreinig iemand bent, iemand die heel rationeel is, voelt het misschien wat woehoe, wat zweverig en dat soort dingen. Maar probeer er toch eens mee te oefenen, want je boort daarmee een hele nieuwe bron van kennis aan die heel veel meer informatie geeft dan alleen maar expliciete informatie. En dat is iets waarvan ik hoop, nou ja, dat je ermee gaat oefenen. Dus dat is stap 2 van deze flitscursus. Stap 3 van deze flitscursus is train je laterale denken. Want onzekerheid, niet weten, dat vormt een enorm vruchtbare voedingsbodem voor allerlei nieuwe ideeën, voor andere perspectieven. Maar daarvoor is het nodig dat je eerst stap 1 en stap 2 kunt belichamen. Stap 1, veiligheid ontwikkelen rond die onzekerheid, zodat je niet te lang blijft hangen in die stressrespons. Die stressrespons is natuurlijk, maar je wilt er niet in blijven hangen. En 2 is helemaal aanwezig kunnen zijn in dat lijf en niet alleen in dat hoofd. Dus die reset oefening kun je daar heel goed voor gebruiken. En als je dat hebt geoefend, dan heb je de goede omstandigheden te pakken om lateraal te gaan denken. En wat is dat nou precies? Nou, heb je het over de traditionele manier van oplossingen zoeken voor problemen, dan is dat vrij lineair. Hè? Lineair, logisch denken, linker hersenhelft, daar is die weer. Hier is het probleem. We zoeken in het kaartenbakje van verschillende beschikbare ervaringen en ideeën naar een oplossing. En ons brein is super efficiënt. Dat zal altijd eerst kijken naar de meest energiezuinige route naar een oplossing. En dat betekent dus dat het gaat putten uit de al beschikbare data en ervaringen. En dat betekent ook dat het in oude patronen en bekende oplossingen gaat zoeken. En voor heel veel problemen is dat prima. Maar juist voor de nieuwe dingen die vanuit niet weten op ons afkomen, waaronder technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen in de maatschappij die heel heftig zijn en waar we nog geen ervaring mee hebben. Daarvoor is het veel harder nodig om op hele andere manieren te gaan denken. Want hoe complexer en hoe veranderlijker de wereld wordt, hoe belangrijker het wordt om op andere manieren te gaan denken. We hebben echt die verbeeldingskracht nodig om hele nieuwe soorten van reacties en oplossingen te bedenken voor wat er op ons afkomt, voor waar we ons in bevinden. Nou, deze vorm van creatief denken is echt patroondoorbrekend denken, ofwel het denken in mogelijkheden en oplossingen die helemaal nog niet voor de hand liggen. En ik wil je aan het einde van deze aflevering een paar praktische tips geven om die manier van denken te gaan trainen. En het eerste is, stel je oordeel uit. En je hebt me dat wel vaker horen zeggen natuurlijk, omdat ik het belangrijk vind dat je even een vraagteken blijft in plaats van dat je al te snel een uitroepteken wordt. Als jij in staat bent om eerst een tijdje alle opties open te houden, om niks af te schrijven als, nou, dit is gek of dit gaat toch niet werken of wat dan ook, gewoon zonder censuur alle ideeën er laten zijn, dan zal je merken dat daar een hele hoop creativiteit door loskomt. En zeker als je dat ook in een groep doet, dan ga je ontdekken dat je op elkaar gaat associëren en dat het steeds wilder en gekker en weet ik veel wat wordt. Waardoor je ook hele nieuwe ideeën gaat aanboren. Hè? Dus associeer vrij, censureer niet, geef alle ideeën de ruimte en serveer helemaal niks af om daar maximaal gebruik van te maken. Een tweede tip die ik je wil geven, ga eens in een heel ander perspectief staan. Bekijk het letterlijk, nou ja, niet helemaal letterlijk, maar ga in de voetstappen van iemand anders staan en bekijk het door de bril van een ander. Hoe zou een 4-jarige kleuter hier bijvoorbeeld mee omgaan? Of iemand vanuit een totaal verschillende branche, hoe zou een topsporter hier naar kijken? Of een accountant, of een iemand die in de zorg werkt, of iemand die, nou, noem het maar op. Kijk even, wat is nou een branche die heel weinig gemeen heeft met waar jij in werkt en hoe zouden die mensen daarnaar kunnen kijken? Een mooi perspectief vind ik zelf ook altijd. Als jouw 88-jarige jij zou terugkijken op deze situatie en jou zou adviseren, wat zou die dan zeggen? Wat zou die vanuit de wijsheid en levenservaring als tip aan jou meegeven? Of wat zou Superman doen? Dat is er ook altijd een. Wat zou een of andere superhero, wat zou die jou adviseren? Dus dat is een tweede. Een derde tip is, kijk eens of je het probleem of het vraagstuk op een heel andere manier zou kunnen definiëren. Dus niet we hebben te weinig klanten, maar we hebben te weinig bereik. In principe zijn het kenmerken van hetzelfde verschijningsvorm, zeg ik even wat krukkig. Maar omdat je het anders definieert, omdat je het herdefinieert, boort dat weer hele andere ideeën en perspectieven aan. En de laatste, en die vind ik vooral heel erg leuk om in een groep te doen, dat is provocatie. En dat is een techniek om mensen uit de gebruikelijke denkpatronen te halen door ze door als het ware met radicale en onhaalbare ideeën uit te shockeren. En bijvoorbeeld, onze besluitvorming loopt altijd moeizaam in ons team. Wat als we nu alle regels en procedures afschaffen en we nemen helemaal geen beslissingen meer? We laten het allemaal op zijn beloop. Wat gebeurt er dan? Of we komen in een tijd van economische onzekerheid en we gaan te maken hebben met terugkerende klantaantallen. Stel dat we alles wat we doen helemaal gratis maken. Wat roept dat op? Het gaat er niet om dat dat realistisch is. Het gaat erom wat voor ideeën roept dat in je op, omdat je uit je gebruikelijke denkgroef komt. Dat zijn de drie stappen van mijn flitscursus, noem ik het dan maar even. En ik zeg absoluut niet dat je alles maar los moet laten en dat je alle plannen en alle scenario's, strategieën en doelen maar los moet laten. Waar ik je toe wil oproepen is te gaan oefenen met het surfen op de golven van niet weten. Want wij denken heel vaak, het is een golf die op ons afkomt en die alles ondersteboven zet en wat een potentieel gevaar is. Maar als je echt een surfer bent, dan zijn er golven die je echt mee kan pakken. He, die je juist een enorme zwieper meegeven in een richting die je nog niet bedacht had. Dus het surfen op wat er op je afkomt, van opzij, van voor, van achter, noem het allemaal maar op. Dat is een vaardigheid die we kunnen leren. En daar helpen de stappen uit deze flitscursus je enorm bij. Niet weten, onzekerheid, is een natuurlijke staat van zijn. Dat is nooit anders geweest. Maar we hebben in onze cultuur en in onze ook professionele. Dankjewel voor het luisteren naar de Nieuwe Leiders Podcast. Was deze aflevering waardevol voor je? Door hem te delen of een recensie achter te laten, help je nog veel meer mensen om de Nieuwe Leiders Podcast te vinden. En vergeet niet de podcast te volgen, zodat je niets meer mist. Ik tref je graag bij de volgende aflevering.